Komend uur praat ik met Luc Bouwman. Hij is filmmaker, geboren in Os. Jawel, Os, beroemd vanwege de margarine en de criminelen. Zou die later ook een film over maken, over de geschiedenis van de stad. Ooit werd Os trouwens met enige overdrijving de gevaarlijkste stad ter wereld genoemd. En ooit was Bouwmans eigen ambitie om muzikant te worden in een soort technopunk. Hij had ook enig succes, maar koos toch uiteindelijk verstandig voor het documentaire maken. Maakte een film over zijn schoonvader die een politieke ambitie had bij de lokale afdeling van de lijst Pim Fortuyn toen nog. En die zag mislukken en toen werd het emigreren. En hij maakte onlangs nog een film over Dick Verduld, die wereldberoemd werd in heel Zuid- en Midden-Amerika, met iets dat je eigenlijk zou moeten noemen een grap. Een grap volledig uit de hand gelopen. Hij werd daar een popster. En hij heeft een film gemaakt over de Bond tegen het vloeken, en dat bleek een verdomd gemotiveerde club. Ook interessant is dat hij naar eigen zeggen een hekel heeft aan de traditionele vertelvorm. En nu gaan we het hebben over All Against All. En dat is het polderfascisme. Het fascisme in Nederland kende vele gedaantes, vele bewegingen. En ze hadden één ding gemeen. Ze hadden allemaal een grote hekel aan vooral elkaar. Luc Bouwman werd geboren in 1977. Hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Wat een biografie.
Ja, Os, laten we daar dan maar beginnen, waar het allemaal voor jou begonnen is. wat voor stempel drukt het op je leven om in Os geboren te zijn?
Nou, ik moet zeggen dat ik een hele leuke jeugd heb gehad. Maar toen ik zo in de puberteit dacht ik wel, oh ja, ik wil wat dingen zien van de wereld en er is hier niet zo heel veel te beleven. En dat is inmiddels wel wat veranderd, maar toen ik hield van muziek, maar voor een optreden moest ik naar Den Bosch of naar Nijmegen. Er was helemaal niks in Os op dat moment. En
er was geen club, geen oefenruimte, geen café dat je wilde gedogen?
Nee.
Geen andere muzici?
Nou, er waren wel wat cafés, maar daar hield het dan wel mee op. En volgens mij was het ook nog wel de tijd dat ze eigenlijk geen discotheken en geen concertzalen wilden, omdat ze bang waren dat het uit de hand zou lopen. Want dat was in de jaren 80 nog gebeurd. Dus wij in de jaren 90 waren daar een beetje de dupe van. En er was een goed museum, daar gingen we dan wel eens naartoe. Maar voor de rest was er niet zo heel veel te beleven, nee.
Wat was je voor jongen? Je zat in een band, dus je was, vermoed ik, artistiek of misschien een beetje linksig of zoiets.
Een alto,
echt zo'n
ja.
Alto.
Ja.
Dat dacht ik al.
Dat was dat moment ja, op de middelbare school. Dus toen ik 14 was, toen was dat moment dat die grunge helemaal doorbrak. Dus dat was inderdaad gewoon helemaal mijn jeugd. En ook alles wat daarmee te maken had. En wat leuk was wel van die grunge tijd is dat daar inderdaad, dat ging niet alleen over muziek, dat ging ook gelijk over beeldende kunst. En denk,
Dat heeft leven in jouw bestaan gebracht. Dat heeft jou geïnspireerd.
Ja. Dat daarvoor nog denk ik in Os ook veel geskate. En in dat winkelcentrum, daar moest ik over nadenken inderdaad. Van ja, wat doe je dan? En het was veel hangen in het winkelcentrum en skaten. En ik was een waardeloze skater. Ik heb mijn arm gebroken en ik heb mijn ribben gebroken. Maar die muziek, dan was ik een jaar of 12, 13, die bracht heel veel. Dat was dan punk die we draaiden en daar zat een heel ethiek en een hele wereld aan vast. En ook bijvoorbeeld de eerste skatevideo's die ik zag, dat was achteraf, en dat heb ik nu eigenlijk recent pas uitgevonden, die video's die wij allemaal te gek vonden, dat was bijvoorbeeld een film ook van Spike Jonze, die later de wereldberoemde regisseur is geworden. Maar die eerste video's maakte hij in 1989, 1990. En die via dat skatecircuit kwamen die overal terecht. En hij was toen nog niet bekend, maar je zag al wel, ja, dat is iets anders dan wat je op televisie ziet. En
al die snelheid ook in beeld gevat.
Die snelheid, maar ook een houding en ook, er zat iets recalcitrants in. En op een gegeven moment snap je ook van, oh ja, dat is wat je op televisie ziet. Mainstream popcultuur is misschien helemaal niet zo goed. En dat ontdek je dan eigenlijk via die muziek in eerste instantie.
Hoe werd film dan je medium?
Ja, dat is eigenlijk pas wat later gekomen. Want ik ben op de middelbare school veel gaan schilderen. Dus ik vond alles leuk. Dat was ook een beetje het ding dat je denkt van ja, wat moet ik dan gaan doen? En ik ben naar de kunstacademie gegaan om te schilderen. En dat ben ik blijven doen tot in het tweede jaar. Maar toen deed ik, in het tweede jaar was ik ook begonnen met filmen. En dat vond ik steeds interessanter. Eigenlijk dus documentaire filmen. Dat was op de kunstacademie in Breda, de Sint-Joost. En die filmopleiding vond ik heel aantrekkelijk. Ook omdat er leuke docenten waren. En het trok me denk ik aan omdat je met film, ja, al die interesses kan je daarin kwijt met documentaire. Dus dan hoef je niet zo te kiezen voor ik ga dit doen of ik vind geschiedenis interessant, politiek interessant, muziek interessant. En dat kan je dan allemaal onder het mom van een film. Ja, je kan in een wereld duiken per project. Dus,
want je hebt ook videoclips gemaakt, onder meer voor je eigen band.
Ja. Ja, die band, dat moet ik zeggen, dat kwam eigenlijk weer, want ik was al met film bezig. Maar met een vriend van de kunstacademie, Bastiaan Bosma, die was veel met muziek bezig. En die vroeg, wil je niet een keer samen wat doen? En we zijn eigenlijk pas na de kunstacademie begonnen met wat dingetjes op te nemen. Maar dat ging tot onze eigen verrassing ook vrij snel, werd dat opgepikt. Dus we hadden een demo met een paar liedjes. En er was een Mexicaanse kunstenaar die hoorde die demo en die vond dat heel goed. En die heeft ons toen eigenlijk meteen ook naar Mexico gehaald en naar Amerika om op te treden. En ja, we hadden allerlei vrienden om ons heen die heel erg hun best deden om een keer te kunnen optreden. En dit ging zo makkelijk dat we dachten, oh ja, dat moeten we goed gaan doen nu. En daar ben ik toen vervolgens 10 jaar lang mee bezig geweest ongeveer met Bastiaan. En heel veel kunnen optreden. En,
want VPRO's 3 voor 12 noemden jullie in 2007 het album van het jaar zelfs.
Ja.
Dat is een reusachtige eer. Laten we gaan luisteren naar een fragment van jouw band. En dat heet Aus Raus.
Ja, die bestaat niet meer, maar...
Heerlijk. Ja, er kwam iemand naar me toe op straat en die zei, ja, ik val zo graag in slaap bij je radioprogramma. Dus dit fragment is zeer welkom. Het is natuurlijk een heel lief compliment en zo neem ik het ook. Maar we gaan wat meer technopunk draaien.
Ja, heel goed. Ja.
En nu snap ik ook een klein beetje de recalcitrantie die je noemde. Want dat zit op de een of andere manier in die muziek ook.
Ja.
Je hebt een film gemaakt over Os, over die criminele geschiedenis. Want dat citaat dat ik aanhaalde in het begin, dat is geloof ik een Frans citaat. Dat Os de gevaarlijkste plek ter wereld zou zijn.
Ja.
Dat is dan wel 100 jaar geleden of zoiets, dat iemand dat
schreef,
beweerde,
ja.
of schreef. Maar jij raakte gefascineerd door dat verleden van dat stadje.
Ja, nou dat had ik al wel... toen ik jong was, mijn opa die had een boek in de kast en dat heette De Criminaliteit van Os. En toen ik wat ouder was, ik denk nog op de middelbare school, was ik daar af en toe wel in aan het bladeren. En dat is een boek van een criminoloog. En die heeft toen, nadat dat allemaal was gebeurd, dus in de jaren 40 is hij begonnen met dat boek, heeft hij al die Osse criminelen, dus dat werd de bende van Os genoemd, maar dat was niet echt een georganiseerde bende. Dat waren meer 100 figuren die op een gegeven moment... die zijn allemaal tegelijkertijd opgepakt. En ja, er waren clubjes die samenwerkten, maar het was niet een echte hiërarchische bende. Maar die criminoloog die had al die mensen geïnterviewd nog in de gevangenis. En die interviews zijn fantastisch, omdat je ze gewoon hoort praten nog. Dus je leest die teksten en je kan je ook nog wat voorstellen bij wat ze zeggen, waarom ze die dingen deden. En tegelijkertijd was het in Os zo dat daar eigenlijk niet meer over gepraat werd. En de keren
mensen
dat
waren dat cliché ook wel zat.
Ja, dat was echt de tijd ook wel van we wilden een nieuw positief imago in de stad. En we moesten af van het verleden, want elke keer als de naam Os viel, dan ging het daar weer over. Nu ook weer. En Dus dat was een probleem ook voor... Of een probleem, maar in ieder geval... Dus we wilden inderdaad iets... Een positiever beeld rond die stad. En... Maar tegelijkertijd had ik er eigenlijk nooit iets over gehoord. Van wat was er dan precies? Dus dat is toch ook.
Waarom krijgt een stad dat imago dat alle criminelen, dat alle mensen die er wonen criminelen zijn? Waarom zijn er zulke roemrijke bendes daar vandaan gekomen? Ja. En waarom zwijgen mensen daarover? Dat zijn allemaal verhalen voor een documentaire. En dan was er ook nog de aanslag op de hoofdagent. Op de wachtmeester,
ja.
Die in jouw film een grote rol speelt. Omdat je ook meerdere nazaten van mensen die daarbij betrokken waren hebt gesproken.
Ja.
Wat was dat precies voor aanslag?
Ja, dat is al eind 19e eeuw. Dus er waren twee golven van criminaliteit. De eerste was eind 19e eeuw en de tweede was in de jaren 30. En eind 19e eeuw was het probleem vooral dat er... een groep zich verzette eigenlijk tegen de rijkdom van die nieuwe fabrikanten, van die margarinefabrikanten. En daar waren conflicten, dat ging soms over werk, maar dat ging ook gewoon over macht en wie deelt de baantjes uit en dat soort dingen. En daar zijn toen verschillende aanslagen gepleegd. Eerst op die rijke fabrikanten, maar om dat geweld tegen te gaan werd er een nieuwe marechaussee aangesteld. En die heette wachtmeester Hoekman. En die zou de zaak gaan klaren in Os. En die man die deugde ook weer niet helemaal. Ik bedoel, dat is wat ik dan achteraf eruit lees. Is dat hij ook een beetje een dubieuze rol speelde af en toe. Als mensen ontslagen moesten worden uit de fabriek. Omdat ze iets hadden gedaan wat niet door de beugel kon. Dan haalde die fabrikant ook die politieagent erbij. En die, of die marechaussee. En die ontsloeg dan die mensen. Dus er was best wel wat wrok al in Os ten opzichte van die man. En hij had een aantal onderzoeken lopen. En een van de mensen waar dat onderzoek over ging... die heette, zijn bijnaam was de Baron, familie van Berkom. Die werd het wat te heet onder de voeten. En die heeft met zijn zoon samen een aanslag georchestreerd. En ze hebben die man doodgeschoten in het centrum. Dus dat was ook in die tijd, ik stel je voor dat dat nu gebeurt... toen was dat natuurlijk ook groot nieuws. En... die mensen die die aanslag hebben gepleegd, er is een onderzoek geweest. En tijdens dat onderzoek zijn zij eigenlijk verdwenen. Dus daar is nooit meer iets van gehoord. En in datzelfde boek wat ik las, stond nog beschreven dat die criminoloog, Nagel, die heeft nog een poging gedaan om hen te vinden. Want die had gehoord dat ze waarschijnlijk in Amerika waren, maar had geen contact meer kunnen krijgen. Maar hij was benieuwd natuurlijk wat er van die mensen was gekomen. En... voor mijn film kreeg ik contact met een meisje, Fieke van Berkom... die ook van die Van Berkom familie was. Zij woonde in Nederland, maar zij had inmiddels ook contact... met haar Amerikaanse verre familie. En dat bleken dus de directe nazaten van die mensen die gevlucht waren. En zij hadden contact gekregen ook omdat die Amerikaanse kant van de familie... die waren heel benieuwd naar hun geschiedenis. Dus veel Amerikanen hebben Europese roots en... zij hadden al een keer opgepikt dat hun opa de Baron heette. Dus zij vermoedden dat ze van adellijke afkomst waren. En dat bleek heel anders in elkaar te zitten. En die kregen vervolgens te horen dat er heel wat was gebeurd... waar zij nog niks van af wisten.
Er was een magistrale ontknoping van zo'n film natuurlijk. Maar er zit ook iets anders in. Namelijk dat imago van zijn allemaal criminelen... krijgt ineens een heel ander licht... Het is gewoon een enorme solidariteit. Het zijn arbeiders die zich niet laten piepelen.
Ja, nou ja, dat is misschien weer een hele mooie uitleg ervan. En daar zit iets in dat boek van Nagel wat daar ook over gaat. Van dat, bijvoorbeeld die zwijgplicht. Van hoe kan het nou dat niemand wilde getuigen? Dus dat klinkt dan heel erg omerta maffia-achtig. En... maar er was ook inderdaad een groot wantrouwen ten opzichte van de politie, ten opzichte van de marechaussee. En dat had soms
terecht.
Ook terechte redenen, omdat er ook weer allerlei misstanden waren. Aan de andere kant, niet iedereen was crimineel. Dus er waren, als je terugleest wat ze allemaal deden, ja, ze sloegen af en toe ook iemand de hersens in. En dan denk je, ja, dat wat ook de oorzaak van je armoede is, dat gaat natuurlijk best ver weer. Dus dat verklaart ook maar deels. Wat er allemaal gebeurde. En die Franse krant inderdaad, dat is de Parisoir. Dat was de grootste krant toen in Europa. Met een enorme oplage. Die hebben toen nog, dat was in de jaren 30... die hebben een vrouwelijke reporter naar Os gestuurd. Dus die heeft in die periode vanuit Os verslag gedaan. En heeft daar totaal sensationele stukjes geschreven. Die heten allemaal Bloed op de tulpen. En inderdaad, dat zijn dan wel weer hele extreme beschrijvingen.
Tulpen in Os ook, ja.
Ja. En in Os waren ze helemaal niet blij met die journalisten. Want er is een keer... En ik had audioarchief gevonden van een van de beruchte bendeleden. Toon de Soep was zijn bijnaam. En die vertelt hoe ze een journalist van de Telegraaf een keer... In het café hebben ze het licht uitgedaan. En toen hebben ze me een klap op zijn kop gegeven. En toen ging het licht aan en was iedereen weg. Dus die lui die zagen die journalisten ook niet graag komen. Nee.
Heeft je laatste film ook iets te maken met die film over Os? Omdat jij duikt in de geschiedenis van het fascisme, het protofascisme in de jaren 20 en 30 in Nederland. Ja. Dan kom je bij allerlei verzetsgroepen. Allerlei ontevredenen, marginalen, et cetera. Ben je dat voor het eerst tegengekomen bij je research voor die film over Os?
Ja, dat was vooral ook een periode nadat in de jaren 30 worden dus op een bepaald moment heel veel criminelen uit Os opgepakt en massaal berecht. Dus dat is, ik geloof uit mijn hoofd, 1935 worden er misschien wel 100 mensen uit Os opgepakt en naar de gevangenis gestuurd. Dat lijkt dan het einde van die... De marechaussee is eigenlijk geslaagd in een missie. Die krijgen een lintje van de koningin. Maar vervolgens ontstaan er nieuwe problemen in Os. Er is een gerucht dat een priester betrokken is bij ontucht. En dat er een Joodse fabrikant betrokken is bij ontucht. En die priester vooral, dat ligt heel erg gevoelig. Want in Os zeggen ze dan gelijk, ja, hè, van dit is ook niet de vuile was buiten hangen. En het is allemaal sensatie. En dus er ontstaat een soort sfeer van ze willen dat onderzoek eigenlijk niet helpen. En de katholieke minister Gooseling, die stopt dat onderzoek. En dat is eigenlijk een hele goede propagandazaak voor de NSB. Maar ook voor andere fascistische partijen op dat moment. Dus ze zien daar een complot in van de regering om een onderzoek te stoppen. En tegelijkertijd heb je die Joodse fabrikant Zwanenberg, die uiteindelijk ook inderdaad berecht wordt voor ontucht. Ja, dat is voor hun echt zo'n perfecte frame, zou je nu zeggen. Dus die schrijven eindeloos over die wantoestanden in Os en de doofpot en de affaire rond die Joodse fabrikant.
En zo kom jij dat tegen?
Ja, dus in het stadsarchief zag ik kranten liggen van Zwart Front. En dat was dan een Brabantse fascistische beweging. En ik vond dat curieus, omdat ik daar nooit van had gehoord. Maar het was behoorlijk heftig, extreem antisemitische stukken. En toen ben ik gaan lezen over de leider van die beweging. Ik vond dat ook interessant. Van ja, iedereen kent Mussert in Nederland. Maar dat bleken dus allerlei kleine vurers te zijn die het niet hadden gered. Dus wat is er met die mislukte fascistenleiders gebeurd? En ik ben daar in die tijd eigenlijk, toen ik die film maakte, al over gaan lezen. En ook al eigenlijk dat filmplan ontwikkeld voor als synopsis van dat zou interessant zijn om uit te zoeken wat er in die periode voor de NSB was gebeurd. En daar was toen niet zoveel animo voor, want iedereen zei ja, dat is geschiedenis, is lang geleden en nu... En een paar jaar terug, ik denk ook door de actualiteit en Trump aan de macht kwam, hing in één keer dat woord fascisme in de lucht. En vroegen mensen aan mij, had jij niet een plan over fascisme? En hoe staat het daar eigenlijk mee? Dus toen, ja, door de actualiteit was er in één keer wel weer animo om die film te gaan maken.
Ja, het voelt ook op de een of andere manier actueel. En niet zozeer om dan meteen over de terugkeer van het fascisme te beginnen. Want dat is misschien wat ongenuanceerd. Maar het gaat over allerlei marginale groeperingen die eenzelfde soort verhaal hebben. Een soort ontevredenheid. Die allemaal een podium zoeken om actie te voeren. Of om uiteindelijk hun slag te slaan. En dat zie je toch in onze tijd ook wel heel erg. Afgelopen weekend met de demonstraties voor het behoud van Zwarte Piet zag je ook allerlei groeperingen waar je daarvoor nog nooit van gehoord had. Ja. Die ineens hun grote moment pakte.
Ja.
En dat deed me wel een beetje denken aan wat ik in jouw film ook zag. Jij begint al in 1919. Dat is nog voor Mussolini. Nog voordat het woord fascisme in zwang is. Eigenlijk voor alles. Is er al in Nederland zo'n eerste soort van fascistische groepering.
Ja.
En dat was allemaal in het kielzog van een Leidse professor.
Ja.
Wie was dat en wat was dat voor man?
Ja, dus dat vond ik meteen ook curieus. Dus het begint niet bij volkse types. Het begint echt bij intellectuelen, kunstenaars, dichters. Dus ook in Nederland. In de Universiteit Leiden gaf professor Bolland les. En dat was in zijn tijd de meest toonaangevende filosoof in Nederland. Die trok volle zalen. Maar was aardsconservatief. En je kan zeggen dat het is niet geen totale fascist, maar onder zijn toehoorders en zijn de echte volgelingen van Bolland, dat zijn de eerste fascisten in Nederland. En die man die was antisemitisch, maar was vooral ook ontzettend tegen alle emancipatiebewegingen op dat moment.
Tegen vrouwen. Als hij een zaal vol vrouwen moest toespreken, dan zei hij: ik zie dat er niemand is komen opdagen, en liep weer weg.
Ja, en dat was zijn een beetje de toon van deze professor, ja. En hij moest dus helemaal niks hebben. Dat was dan sinds kort dat er vrouwen op de universiteit konden zijn. Ook vrouwen op fietsen en vrouwen in het verkeer en zo. En al die dingen, dat hekelde hij. En het was vooral ook, want die democratie is dan nog heel, of het algemeen kiesrecht is eigenlijk pas net ingevoerd. Dus daar reageren ze op. En meteen ook zijn er kleine clubjes rond een aantal katholieken. Priester Wouter Lütke. Die heeft een blad, dat is gestart door een man die heet Verviers. En dat is ook een katholieke professor, ook in Leiden trouwens. En die zegt achteraf dat hij het fascisme heeft uitgevonden. Die zegt, wij waren nog eerder dan Mussolini in Nederland. En dat is een beetje een typische hoogmoed die je wel vaker ziet bij die figuren. Maar zij hebben een blad dat heet de Katholieke Staatkunde. En daarin roepen ze eigenlijk ook op van dat parlement, dat moeten we maar eens uiteen gaan slaan met een paar sterke kerels en met een stuk hout.
Dat is de eerste paradox. Het algemeen kiesrecht wordt ingevoerd eind jaren 10. En dan zijn ze daartegen, maar tegelijk profiteren ze er ook enorm van. Als het later politiek wordt, dat fascisme.
Ja.
En ze komen op voor het volk, maar ze keren zich ook tegen het volk. Tegelijk. Ja, al die inconsequenties in die eerste fascistische partijen, die zijn niet te tellen.
Nee, dus daar zit iets. Het begint heel elitair, kan je zeggen, met die professoren. En wat hen niet goed lukt, en wat de socialisten wel goed lukt, is met het gewone volk praten. Dat is wat ze willen. En dus dat duurt even. En ze gaan dan ook bestuderen hoe doen die socialisten dat. En ze gaan eigenlijk op zoek naar mensen die voor hen het woord kunnen doen. Dus ze komen erachter ook dat die beweging die zij beginnen, die groeit maar niet. Dat blijft een beetje een papieren wereld. En dat populisme is in die zin een uitvinding. Dat ze zich beseffen, oh ja, wij gaan niet door geweld aan de macht komen. Dat was trouwens ook strafbaar in Nederland. Dus ze waren ook allemaal wel bang van, oh ja, als wij echt radicaal revolutionair zijn, dan gaan we gewoon de gevangenis in. En bijvoorbeeld zo'n Wouter Lütke, dat was een priester, die kon het zich ook niet veroorloven om echt de kerk uitgestoten te worden. Dus ze deden ook een beetje een rare dans vaak. En inderdaad, in tweede instantie denken ze, nou ja, dan moeten we, net als Hitler uiteindelijk ook democratisch aan de macht is gekomen, moeten we toch maar via die verkiezingen proberen. En al die partijen tot aan de NSB lukt dat nauwelijks. Dus dat zijn soms behoorlijke clubs. Rond Jan Baars, dat is dan eind jaren 20 begint dat. Die heeft op een gegeven moment al wel 20.000 leden. Nou, voor zo'n fascistische groep is dat toch een behoorlijk aantal. Zeker ook omdat ze hebben een eigen militie en die zijn ook gewelddadig. Die lopen met messen rond en met knuppels. Dus dat is ook voor de Nederlandse staat wel een dreiging. Dus de inlichtingendienst die zit daar ook al vroeg wel bovenop. Die snappen ook van
dit moeten we in de gaten houden.
Ja, want die rapporten die staan dan online. En dat is ook, ja, ik vind dat interessant. Die kan je downloaden en dan zie je gewoon alle adressen van die clubs en van die mensen die daarbij betrokken zijn. Heb je allemaal bij elkaar in zo'n rapport.
Een geschiedenis die nagenoeg vergeten is. Mussert wordt nog wel genoemd. De NSB, die kennen mensen nog wel. Die heeft de geschiedenisboeken gehaald. Maar al die andere pogingen om de grote Nederlandse fascistische partij te worden, die hebben niet overleefd. Die zijn verzwegen.
Ja.
Sommige daarvan zijn later, na de Duitse inval, in het verzet gegaan, want die waren nationalistisch, dus voor Nederland.
Ja.
Anderen hebben zich weer aangesloten bij de Führer. Weer anderen sloten zich aan bij de Führer, maar waren tegen het vervolgen van de Joden, want dat was dan weer iets waar ze niks mee hadden.
Nee.
Zo zie je maar dat het enorm verdeeld was. Trouw aan het Koningshuis, of juist helemaal niet.
Nee.
Maar één ding hadden ze allemaal gemeen, namelijk een enorme hekel aan elkaar.
Ja.
De grootste haat bij de fascisten, en er was veel haat te verdelen, was toch vooral naar de mede-fascisten.
Ja, en naar de communisten. Dus het en was inderdaad vechten met communisten en vechten met elkaar. Dus ook de knokploegen van die verschillende fascistische bewegingen, die gingen vaak op de vuist met elkaar. Dus die troffen, dat Zwart Front had een gruwelijke hekel aan de NSB. Dus er zijn allerlei gevechten geweest op straat tussen de Zwarte Stormers en de WA van Mussert. En soms doet zo'n Arnold Meijer, wat dan de leider van het Zwart Front, dat is die Brabantse beweging, dat is een katholieke intellectueel, dat is een belezen man, die spreekt Latijn, die spreekt Frans en Duits, en die staat dan ook op straat mee te vechten. Dus die laat zich meeslepen in dat, dat was de slogan van die fascisten, is een fascist met de daad. Dus daden zijn uiteindelijk belangrijker dan praten. En dat geklets in het parlement, dat stelt niks voor. En je moet uiteindelijk gewoon toch ook fysiek het gevecht kunnen winnen. Maar dat soort figuren zijn ook niet gemaakt om te vechten. Dus hoe ziet dat eruit?
Daar ben je ook niet achter gekomen hoe dat eruit ziet. Er zijn geen beelden meer van.
Nee, daar zijn verslagen van. Maar dat zijn allemaal heroïsche verslagen. En die kan je niet helemaal vertrouwen. Want die staan dan in de eigen krant van hoe Arnold Meijer toch... Er staat ergens beschreven dat hij een heel leger aan socialisten met zijn eigen vuisten verslaat. Dan denk ik, dat bij Julius Caesar lees je ook dat soort verhalen. Maar die moet je met een korreltje zout nemen. Ja.
Wat ik ook niet wist, wat ik door jouw film nu wel weet, is dat de Hitlergroet of de fascistengroet een uitvinding van filmmakers is.
Ja, volgens mij al in de 19e eeuw of zelfs al iets daarvoor in het toneel in Italië. En dat is op een aantal schilderijen terug te vinden. Maar er werd altijd beweerd door een Italiaanse fascisten dat verwees naar de oudheid, dat dat een goed uit de oudheid was. En daar is geen enkele bron voor te vinden. Dus dat is echt begonnen toch vooral in Italiaanse speelfilms in het begin van de eeuw. Er zijn een aantal van die historische eposfilms die het ook goed deden in de bioscoop, waarin acteurs inderdaad die goed brengen. En dat is in Spartacus is dat nog steeds zo. Volgens mij wordt dat in het heden wordt die goed altijd maar weer ten tonele gebracht. Maar dat een historicus heeft dat uitgezocht en dat blijkt gewoon fictie te zijn. Ja. Dus dat hebben ze fascisten overgenomen van die speelfilms. En dus daar zit ook weer zo die venijnige slimmigheid wel in, van dat je op zoek gaat naar, in plaats van een heel complex verhaal te vertellen, naar een heel krachtig symbool. En dan daar gaat dat populisme echt werken. Van dat, het gaat er niet om
de vormgeving. Een goed logo, een mooi uniform, een vlag.
Ja.
Een fascistengroet, een mooie optocht. Ja. Rituelen, dat soort dingen. En allemaal flink geïnspireerd door Italië en Duitsland. Opmerkelijk dat Mussolini en Hitler nooit willen kiezen welke fascistengroep in Nederlandse ambiëren. Uiteindelijk is Mussert de eerste aangewezen, maar ze laten de verdeeldheid onder al die fascistengroepen bestaan.
Ja.
Zelfs na de Nederlandse capitulatie in 1940 blijft
nog twee verdeeldheid. Nog 2 jaar lang. Ja, dat is ook...
Het kwam die Duitsers kennelijk goed uit.
Ja, nou daar vertelt een historicus zonder geld ook over van dat is toch ook het politieke spel geweest van die Duitsers, om te zien van hoe krijgen we toch zoveel mogelijk mensen aan onze kant. Die NSB vonden sommige mensen of sommige Duitsers ook wat te slap of zo. Ze hadden niet niet per se een enthousiasme voor die Mussert. Dus dat vonden ze een beetje een slappe fascist. En zo'n Arnold Meijer, dat was een behoorlijk radicale figuur. Nou heeft die volgens mij weinig kans gehad hoor, maar er waren allerlei clubs, ook die NSNAP, en ze dachten laat ze elkaar maar beconcurreren, dan zien we wel wat eruit voortkomt.
En dan worden ze ook niet te machtig, want dat was kennelijk ook weer niet de bedoeling.
Nee, nou, Mussert heeft ook al blijkbaar voor de bezetting contacten gehad met de Duitsers, waarin die gewoon zegt, hè, dat is echt landverraad, al voordat de Duitsers in Nederland zijn, heeft hij aangeboden van, kunnen jullie mij niet tot leider maken? En dan verschijn ik tot het Nederlandse volk als een redder in nood. Maar dat doen ze inderdaad niet, want Mussert die stond klaar. In 1940 staat hij klaar om de macht over te nemen. En ook tot zijn eigen verrassing gebeurt dat niet. Dus dat duurt vrij lang. Ze stellen eerst gewoon een lokale regering aan met Duitsers. En pas in 1942 benoemen ze de NSB tot de enige, nou, als enige toegestane politieke partij. Ja.
Je noemt al de ideeënarmoede, dat je nooit helemaal erachter komt wat ze willen. Wat eigenlijk de kern is van de meeste fascistische groeperingen is dat zij de wil van het volk vertegenwoordigen. En het is bijna automatisch. Onze leider wil dat, want de wil van het volk is dat. En die snapt hij beter dan ieder ander. Daar is hij tenslotte de leider voor. Kortom, een cirkelredenering.
Ja.
Maar een definitie van het fascisme geven is ontzettend ingewikkeld.
Ja.
Je haalt heel veel deskundigen aan. Sommige daarvan hebben ook wel eens geprobeerd om vergelijkingen naar het heden te maken. Siebe Schaap bijvoorbeeld, senator voor de VVD.
Ja.
En daarnaast ook filosoof. Maar je komt er niet helemaal uit omdat het zich niet laat grijpen.
Ja.
Wat is nou precies fascisme? Ben jij daar dichterbij gekomen?
Nou, dus dat is zo complex. Nee, ik weet niet of ik er dichterbij ben gekomen. Het is eerder, als je er meer over leest, wordt het in zekere zin complexer. Het is ook meteen de vraag, wat versta je onder fascisme? Dat als jij die vraag stelt, dan wil je eigenlijk ook weten, waar denk je dan aan? Van, heb je het dan meteen over de gruwelen van het fascisme? Of toch over die beginperiode waarin het nog, in ieder geval in Nederland, meer een soort ideologische stroming lijkt? Maar dat het zo flexibel is, komt ze natuurlijk ook heel goed uit. Als het
gaat, je gaat de discussie niet aan, je laat je niet grijpen. Je laat je niet vastpinnen op een belofte of een ideologie.
Nou ja, als jij je programma toch de hele tijd een beetje kan wijzigen, dan, als het jou gaat om de macht te krijgen, dan is dat handig dat je niet, je roept dat je heilige principes hebt, maar tegelijkertijd zijn die best moeilijk om te begrijpen. En ze richten ook, dat is interessant ook, vond ik, in de jaren 30 zijn er ook congressen waarbij de internationale fascistenleiders komen samen om ook over die vragen te discussiëren. En ook omdat het per land heel anders wordt ingevuld. En er is dus een congres in 34 in Zwitserland, het internationale fascistische congres. En ook verslaggevers uit die tijd, die moeten daarom lachen. Die denken ook van, ja, wat gaan al die landen nou met elkaar daar zitten bespreken? Want ook hun doel is, conflicteert ook voortdurend met elkaar. Hè? Wat de een wil. Als je al kijkt naar de landkaart, van als je zegt Tsjechië, de Tsjechische fascisten willen een groter Tsjechië. Ja, gaat dat dan samen met een fascistisch buurland ook? En het doel van die congressen is ook om te bespreken, wat is dan dat fascisme? En ze komen daar ook niet uit. Dus dat congres dat loopt ook af met een soort anticlimax. Dat ze ook moeten toegeven, nou ja, we komen niet tot een universele definitie. En iedereen vult dat toch wat anders in. En Arnold Meijer die is op zo'n congres. En dat gaat dan onder andere ook over dat antisemitisme. Of dat dan wel of niet onderdeel is van het fascisme. En hij zegt, nou ja, dan laten we dan dat antisemitisme per land iedereen maar zelf invullen. Of zo.
Kennelijk is het dan in deze voor niet zo belangrijk.
Nou ja, voor sommige landen heel belangrijk. En andere landen die zeggen dat is voor ons niet zo belangrijk. En, ja.
Maar wat ze allemaal gemeen hebben, is dat ze zeggen, ooit was het goed, waren we onder elkaar en ging het ons voor de wind. Maar Europa of Duitsland of Nederland of vul maar in, is het aan het verliezen. We raken achterop, we zijn vervreemd van onze eigen waarden. Dat komt door de elite, door de huidige politici, door de buitenstaanders, de indringers, de Joden, de buitenlanders, noem maar op. Maar als we ons weer reinigen van die vreemde elementen en het volk weer de macht geven, dan zal het weer zijn zoals vroeger.
Ja.
De lucht weer blauw en de welvaart weer van ons.
Ja, dus er is dan zo'n fictief moment in de geschiedenis eigenlijk waar
de degeneratie zijn intrede deed.
Ja, dat is waarschijnlijk dan net voor de Franse Revolutie of zoiets. Daar was het allemaal inderdaad dan goed. En daarna is het allemaal misgegaan. Dus de aanloop naar die, vooral ook naar dat algemeen kiesrecht, naar de democratie, daar is het misgegaan. En dat, maar dat reine volk, dat is echt wel, dat op een gegeven moment wordt dat bij de NSB onder invloed ook van de nazi's steeds extremer. Dus dan krijg je echt dat völkische en dat volkse nationaalsocialisme waarbij het volk gereinigd moet worden. En dat bij zo iemand als Jan Baars zie je dat veel minder. Dus die is toch meer een soort retoricus. Die heeft allerlei plannen voor een corporatieve staat. En die heeft ook wel eens in een interview gezegd van ja, als ik geen katholiek was, dan was ik waarschijnlijk socialist geworden achteraf. Dus die weet gewoon niet zo goed wat die wil iets veranderen aan de werkloosheid. Is ook heel erg tegen de emancipatie. Vindt dat de vrouw gewoon thuis moet blijven en de man moet werken. En dus ook conservatief. Maar die heeft niet dat het volk helemaal rein en zo. Dat is toch bij sommige clubs veel sterker aanwezig dan bij anderen.
En dan natuurlijk die crisis in de jaren 30 die zo extreem was. En zo'n hoge werkloosheid en zo weinig antwoord van de zittende politici. Dat je wel kunt begrijpen dat mensen behoefte hadden aan een radicaal andere invulling.
Ja.
Of dat nou fascisme moest zijn of communisme, maar...
Nou, dat is dan altijd de vraag van waarom gingen ze niet naar links, maar waarom gingen ze dan zo dat die fascistische kant op? Ja, dat,
Maar de machthebbers wisten het ook niet. Nee. Je hebt muziek meegenomen van Sonic Youth. En dit is de muziek waar jij, want je had het al over de tijd dat je een skater was en dat je daar in Os rondhing in het winkelcentrum en dat ineens ook de wereld openging. Niet alleen met muziek, maar ook met kunst en film en andere dingen. En ja, dit is 1994, moet ongeveer die periode zijn geweest.
Ja, nog iets eerder zelfs, volgens mij zag ik hun in 1991 live. Toen was ik inderdaad de jaren 14, 15. En die plaat is ook van iets eerder. En dus dat, ja, grunge noemen we dat nu. Maar die muziek van toen, ik vond dat...
Sonic Youth was eigenlijk net al voor de grunge.
Zij waren al bezig voordat dat begrip er was, of voordat die term er was. Maar wat leuk was, vond ik, is dat het en harde muziek is, rare, dissonante muziek, maar ook dat het publiek gemengd was. Dus anders dan bij metal, wat zo heel erg mannelijk is, daar staat de zaal vol alleen maar met mannen. En bij die optredens van dit soort bandjes was het juist meer 50-50 en dus veel gemelleerder. En dus dat was ook in de puberteit leuker, vond ik, dan die allemaal van die heavy metal dudes om je heen.
Sonic Youth, en het nummer heet Bull in the Heather.
Thank you.
En dat was Sonic Youth, uitgekozen door Luc Bouwman. Filmmaker zit tegenover me. Hij heeft een film gemaakt, All Against All, over de geschiedenis van het fascisme in Nederland in de jaren 20 en 30. Over alle kleine luiden en bewegingen die later nooit onthouden zouden worden. Maar die even hun gooi naar eeuwige roem hebben gedaan. En geprobeerd om de Nederlandse variant van het fascisme vorm te geven. We hadden het daarvoor over Os, waar je bent opgegroeid. En waar je ook een film over hebt gemaakt. Over het criminele verleden van die stad. Over de muziek, waar het allemaal mee begon voor jou. De kunstacademie kwam later. Toen vertelde je onderweg dat jouw bandje gek genoeg in Mexico werd opgepikt. Dat daar toch het succes gloorde voor jullie.
Ja, dat ging allemaal heel snel. Maar daar stonden we inderdaad. Dat was de MySpace-tijd, dus we hadden een demo met 4 liedjes en die stonden ook op onze MySpace-pagina. En de eerste keer dat we in Mexico optraden, dat was dan een half jaar daarna of zo, toen hadden allerlei kids daar die nummers al gevonden en die zongen fonetisch die teksten mee. Dus dat was wel ook voor ons heel komisch. Hè? We hadden zo'n nummer dat. Daar zat de zin in I Don't Wanna. En daar stonden allerlei jongens vooraan te schreeuwen marihuana. Dus die hadden die teksten allemaal verkeerd begrepen. Maar die, dat was het bijzondere om mee te maken wel. Dat die muziek zo snel ging. Dus dat was toch een nieuw fenomeen. Ja.
Dat lijkt op het verhaal dat je ook hebt verfilmd van Dick Verduld. Die ook bij mij te gast is geweest. Niet zo lang geleden naar aanleiding van de film die jij over hem maakte.
Ja.
Hij is ineens in Zuid-Amerika, ik geloof allereerst in Argentinië, maar nu echt in heel Latijns-Amerika, een popster geworden.
Ja.
Feitelijk door een uit de hand gelopen grap.
Ja, grap weet ik niet of hij het zo zou benoemen, maar het was inderdaad eerst een soort. Het begon allemaal met een verwarring. Dus volgens mij waren zij als kunstgroep in Guatemala, ik weet het niet meer, in Honduras volgens mij. En toen vroeg een televisieprogramma daar. Jullie zijn toch een band? En toen riep iemand, ja, dat klopt, uit hun groep. En toen hebben ze dus snel 's avonds een nummer opgenomen en dat zijn ze de volgende dag gaan uitvoeren voor de televisie daar. Dus zij hadden de lol in om gewoon heel snel, als iemand zei, kunnen jullie dat ook, dan te zeggen, ja, dat kunnen we en dat kunnen we heel goed. En dus het begon met één zo'n liedje voor de televisie. Daarna heeft Dick eigenlijk een heel concept daaromheen verzonnen van een niet bestaande nieuwe muziekrichting. Die heette de experimentele cumbia's. En cumbia's is volksmuziek. En hij ging dan experimentele volksmuziek maken. En daar heeft hij liedjes mee opgenomen. En daar heeft hij een boekje mee gemaakt met allerlei fictieve biografieën van die muzikanten. En heeft dat opgestuurd naar radiostations. En dat werd daar ook opgepikt. Dus de nationale radio in Argentinië die draaide die cd. En toen dacht Dick van, oh ja, laten we dan ook inderdaad gewoon echt gaan doen. Dus toen heeft hij een festival georganiseerd in Buenos Aires met allemaal van die niet bestaande, maar toen wel bestaande bands. En hij is zelf verder gegaan en heeft uiteindelijk verschillende cd's opgenomen. En ik heb Dick ook leren kennen inderdaad via de muziek. Dus wij, dat Mexicaanse label wat ons plaat uitgaf, die gaf ook de muziek van Dick uit. En zij gaven mij een cd van, ze gaven ons een cd van Dick. En wij kenden hem nog helemaal niet. En pas terug in Nederland hebben we geluisterd naar die muziek. En ik vond dat meteen heel, heel bijzonder ook. En ik spreek een beetje Spaans, dus ik hoorde ook die teksten zijn vreemd. He, van het is een vreemde muziek, aantrekkelijke muziek en een raar soort onbegrijpelijke teksten.
We luisteren naar een fragment van Dick Verduld in zijn rol als Dick Demasiado.
Ayer me bebí el río de la plata. Sin respirar por Montevideo me lo chupé. Y para comer no hay como las islas con su barro dulce, su juventud y naranjas. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando, pero son las vitaminas y usted sabe que es muy sano. Sí que tuve problemas con la cloaca de San Fernando, pero son las vitaminas y usted sabe que es muy sano.
Ya, o quizá, ¿dónde?
¿Para qué se te ocurre tanto, abuela?
Ayer me bebí el río de la
casa sin respirar por Montevideo me lo chupé.
Dick Demasiado. Hij sprak uitmuntend Spaans omdat hij opgroeide als kind van een Philipsman in Argentinië, als ik het me goed herinner.
Ja, in Guatemala en Argentinië, ja.
En zo is hij nu part-time popster in Latijns-Amerika. Als je nou tussen al die films een lijn zou moeten ontdekken, dan zou het misschien kunnen zijn dat het mensen zijn die op wat voor manier dan ook tegen de stroom ingaan. Of het nou fascisten zijn of iemand die gewoon een experiment volledig laat escaleren tot dat hij dan een fictieve popster wordt. Of mensen die hun verzet tegen de baas zo hoog laten oplopen dat uiteindelijk hun vlucht veroorzaakt naar Amerika. Zoals de bende van Os.
Ja. Nee, dat zou zomaar kunnen. Ja. Dus toch inderdaad mensen die een beetje... Nou ja, dat zijn allemaal heel andere films, hoor. Maar dat zijn inderdaad niet geen mainstream onderwerpen, zou je kunnen zeggen.
De bond tegen het vloeken. Ook zo fascinerend.
Ja.
Bleek uiteindelijk toch een heel bevlogen clubje te zijn. Maar ook met een veel grotere onvrede dan het vloeken alleen. Het is uiteindelijk alsof de hele richting van de samenleving zich gewoon niet aanstaat.
Ja, nou wat ik... Zo, de film ging eigenlijk over ook hun omschakeling van hoe ze altijd hadden gefunctioneerd. Dus je zou kunnen zeggen wat moralistischer en mensen aanspreken in de media ook. Hè, als ze iets slechts hadden gezegd of hadden gevloekt, dan stuurden ze een brief. Tot een wat bredere boodschap die ging over respect. Dus zij wilden eigenlijk ook de bond tegen vloeken vernieuwen. En dat heette de bond tegen het vloeken. En het werd toen wij gingen filmen de bond tegen vloeken. En er waren allerlei vernieuwingen binnen de organisatie. En dat proces hebben we gefilmd. Dus die film heb ik samen met Maurice Trouwborst gemaakt. En dus zij gingen het land in, ook met een bus, om mensen aan te spreken op straat. En dan hadden ze inderdaad... De verandering was vooral... We hebben het niet alleen maar meer over God, maar we hebben het ook gewoon over respect in het algemeen en over vloeken met ziektes. En daar ging ze het gesprek over aan. Maar ja, als je het hebt over respect, dat is natuurlijk ook weer best wel algemeen. Dus soms waren die gesprekken intern ook, discussieerden ze met elkaar over wat dan de nieuwe richting moest zijn.
En dat is fascinerend, omdat de club er sympathieker door werd, maar tegelijk ook tandenlozer. Als je een doel formuleert waar iedereen het mee eens is, dan heb je jezelf overbodig gemaakt. Iedereen is wel voor respect.
Ja, misschien niet iedereen. Maar
misschien niet in praktijk, maar dan op zijn minst toch in theorie.
Ja.
Zullen de meeste mensen zeggen, ja, respect, ja, een goed idee, joh. Gaan we doen.
Ja, en ook de achterban, dus de meer gereformeerde achterban, dat speelde ook wel. Ja, hoe vinden die dat dan? Want die zijn toch... Denk de financiers van de bond tegen vloeken, die wonen in de Bible Belt voor het grootste deel. En dus die hadden ook bij de bestuursvergaderingen kwam dat wel naar voren. Van ja, dat moet gewoon toch over God gaan. Van waar hebben we respect, is allemaal prima. Maar en dus zij zaten een beetje tussen die twee vuren. Van ze wilden aan de ene kant vernieuwen, ook omdat de achterban vergrijst. Hè, dus de donateurs, daar zit een scène in het begin van die film. Had ik gefilmd bij de... Hoe heet dat telemarketingbedrijf wat dan mensen gaat opbellen om de bond te steunen? En dat bleken in allerlei mensen ook uit 1910 en 1921. En dus echt ontzettend oude mensen. En niet alleen maar hele oude mensen, maar dat was toch het beeld wat we kregen. Dus zij moeten zich ook ontwikkelen in die zin naar iets anders. Maar je hebt gelijk van, ja, wat als het respect is? Er zijn meer stichtingen die zich bezighouden met pesten en met respect en... Dus dan wordt het concurreren met een hele grote groep ideële stichtingen. Ja.
Ja, en qua media is het ook niet heel aanlokkelijk, iemand die voor respect is. Als je een bond tegen respect opricht, dan zit je morgen bij alle talkshows. Maar
ja,
een bond
alhoewel,
voor respect, ja.
Het Pauwnieuws die kwam dus regelmatig echt daarop
af.
Ja, die werden en die voelden zich uitgenodigd door die bond voor respect, zeg maar. Dus we hebben verschillende keren toen gefilmd ook dat inderdaad een nieuwsploeg van Pauwnieuws langskwam bij de bond tegen vloeken. En die gingen dan proberen ze uit de tent te lokken. En dan krijg je ook sympathie voor inderdaad voor de mensen van de bond tegen vloeken. Want die staan daar en die moeten zich verweren tegen die media, die eigenlijk al 100 jaar hetzelfde zegt. Dus alle journalisten zeggen, wat zeg jij dan als je je teen stoot? Dat hebben zij allemaal al 100 keer gehoord. En dan die pauwnieuwsclubjes, die gingen dan nog veel verder. Die gingen echt staan. Ik heb gezien dat ze stonden te duwen op straat. En
ja, kijken of er een vloek uitkwam.
Ja, precies. Dus daar op die momenten denk je van, oh ja, die mensen... Hè, van,
en wat zeiden ze dan?
Nou, ze bleven heel netjes. Ja, dat was wel heel...
Ze zeiden, dit vind ik suboptimaal.
Dat heb ik ze niet horen zeggen, maar wel van... kan je daarmee ophouden of iets? Dus dat gaat vaak mis of zo. Hè? Als ze iemand anders staan te duwen, die geeft een keer een klap of weet ik veel wat. En dat... Dat gebeurde bij hen niet. Nee, dus ze konden zich heel goed inhouden.
Ik wil het ook nog een beetje hebben over de vorm. Want dat is natuurlijk voor elke documentairemaker heel belangrijk. Hoe breng je uiteindelijk dat verhaal? En ik meen in jouw films te zien dat je niet echt heel erg dol bent op de traditionele manieren van een verhaal vertellen.
Traditioneel weet ik niet zeker, want ik ben juist best wel dol op traditionele films. Zeg maar documentaires, ook uit de jaren 50 en de jaren 60. Maar ja, er zijn inderdaad, hoe zeg je dat? Hè? Er zijn dan toch clichés van documentaire maken die mij dan minder aanspreken. En ik denk in de films die ik maak, ze verschillen ook wel heel erg ten opzichte van elkaar. Maar in ieder geval beoog ik een vorm die toch wat afstandelijker is dan die hele persoonlijke vorm. Dus dat heb je wel, dat het idee van de auteursdocumentaires, dat de filmmaker zich heel verbaal en heel erg uitdrukt in de film. Dat spreekt mij dan helemaal niet zo aan. Ofzo. Ik denk altijd, ik wil gewoon uit de film voelen waarom iemand geïnteresseerd is in het onderwerp. En dat hoef ik niet allemaal letterlijk verteld te worden.
Het is niet dat je op zoek gaat naar het grote geheim uit je eigen jeugd of dat soort dingen.
Nee, want in dit geval het fascisme. Ja, je kan dan gaan zoeken naar... Het kan zijn fascisme en ik. En hoe sta ik daar tegenover? En mijn persoonlijke onderzoek. En dat verwachten mensen soms ook wel van wat dan auteursdocumentaires worden genoemd. En ik vind het vaak zelf interessanter als de vorm wat geabstraheerd is. Als het toch inderdaad wat minder over de maker zelf gaat en wat meer over het collectieve verhaal.
Maar in deze film over het fascisme heb je ervoor gekozen om de historische beelden en de beelden van historici af te wisselen met opnames met een drone van het Hollands landschap.
Ja.
Prachtige beelden van polders, molens, rivieren, noem maar op.
Ja.
Waardoor je toch ook een beetje appelleert aan de vaderlandslievende gevoelens van de kijker. Maar je houdt ook het onderwerp Nederland daarmee heel helder in de gedachten.
Ja.
Dit gaat over het Nederlands fascisme.
Ja, dus we hebben de romantiek van dat Nederlandse landschap. En dus je hebt af en toe inderdaad dat botstan. Hè? Dat je een prachtig shot hebt en ondertussen hoor je iets vreselijks. Dat je denkt, hoe gaat dat nou samen? En dus je tegelijkertijd spreek je twee conflicterende emoties aan. Maar dat die vormidee had ik al vrij vroeg. Dat ik dacht, oh ja, ook als je in die bladen, de NSB bijvoorbeeld, die gaf prachtige bladen uit. Een blad heet Hamer. En daar staat dan, de eerste drie pagina's zijn prachtige landschappen. En vervolgens wordt het heel naar. Dat je denkt, waar gaat dit naartoe? Of zo. En wat heeft dat dan met elkaar te maken? En hetzelfde heb ik nu ook wel af en toe, zie je van die Facebookgroepen waarin dan, het begint dan, een eerste foto is prachtig Holland. En dan zie je een hert op de Veluwe. En de volgende is een omgedraaide boot met allemaal vluchtelingen die verdrinken. En dan staat erbij, goed zo. Dat je denkt, hoe kunnen die twee dingen nou zo dicht op elkaar? Dat zit zo ver uit elkaar. Het esthetische plezier van je eigen land en tegelijkertijd dat... Die hatelijke retoriek.
Je volgende film zou gaan over een psychose. Over het hebben van een psychose.
Ja, dat klinkt alsof ik... Het zijn allemaal van die heavy onderwerpen waar ik nu mee bezig ben. Maar dat op zich zit dat niet eens zo heel ver van het fascisme af, zou je kunnen zeggen. Hè? Die ook toch in een soort waanbeelden af en toe dachten. Nee, de psychose is inderdaad een film waar ik ook al langer geleden mee begonnen ben. Ook al verschillende interviews heb gedaan. En dat gaat dan vooral ook over Die omkering, dat, nou, ze beschrijven allerlei. Ze beschrijven eigenlijk wat er met hen is gebeurd. Dus dit zijn geen mensen die op dit moment psychotisch zijn. Dit zijn mensen die dat hebben beleefd, hebben doorleefd en daar achteraf over praten. En dat is, zeker als mensen daar goed over kunnen praten, is dat natuurlijk heel raar dat je ook voelt van, oh ja, dat gezonde verstand, dat is een heel dun laagje. En een van de mensen die ik heb geïnterviewd was zelf een psychiater of een psycholoog. Een psychologisch hulpverlener en die vervolgens zelf in een psychose terechtkwam. En daar uiteindelijk ook weer uitkomt. Maar die beschrijft inderdaad ook hoe het een probleem van ordening is. Hè? Dat alle dingen die je normaal voor lief neemt, en het dagelijkse leven, je gaat boodschappen doen en alles lijkt normaal. En dat zo'n psychose kan beginnen eigenlijk met dat gevoel van, het is allemaal heel vreemd. En
Ik heb zelfs als mensen horen beweren dat een psychose net zo goed de natuurlijke conditie is als een niet-psychose.
Ja.
Dat die ordening anders is, maar dat je alle waanideeën normaal netjes buiten de deur houdt.
Ja.
Van het reine. En dat als je dat even niet doet en het wel toestaat, dat je dan al dicht bij een psychose komt.
Ja, dat beschrijft inderdaad ook een filosoof die ik heb geïnterviewd, Wouter Kusters. Ook van, ja, eigenlijk zitten we in het dagelijkse leven ook in een soort psychose. Hè? En dat is dan een collectieve psychose. Dat is de afspraak dat we met z'n allen doen alsof dit heel gewoon is. Maar dat zijn die momenten dat je je realiseert hoe bizar het is. Dat je op een soort rots in een oneindig heelal zweeft. En wat moet je daarmee? Of zo? Ja. En dat zijn vragen die filosofen hebben. Maar in zo'n psychose kan dat ontsporen helemaal en is niks meer gewoon en is alles vreemd.
Nou, daar ben ik benieuwd naar, de volgende film. Eerst deze, All Against All. Luc Bouwman, dank je wel dat je de gast wilde zijn.
Ja, veel succes.